fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen.
Via de sociale media bereiken ons foto's en filmpjes van Ajaxiden op azuurblauwe wateren. Hagelwitte stranden, bakkend in de zon. En recreërend op waterscooters en dat soort dingen. Nou, dan weet je genoeg. Het is winterstop. Het Ajaxjaar 2021 zit erop. En meer in het bijzonder zit de eerste helft van het seizoen 2021-22 erop. In de laatste Brani van dit jaar gaan wij de balans opmaken. De spelers krijgen van ons hun winterrapport mee. En dat rapport krijgen ze van Dick Sintony, de paroolwatcher van Ajax, van het Parool. Van Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Onze speciale gast Sam Planting, die weer eens is aangeschoven. Welkom Sam. En van mij dus, uw spelverdeler Menno Pot. We gaan ze allemaal een rapportcijfer geven. En onze Brani top 3 van Ajaxiden.
Schitterende kersttrui trouwens, heb je aan, Menno.
Nou, ik ben blij dat je het toch even zegt.
De luisteraar kan het niet zien, maar het is echt een Ajax kersttrui.
Ja, prachtig. Mijn zoontje en ik hebben dezelfde.
Heb je die al de hele kerst aan, of niet?
Ja, dat ruik je het niet?
Nee, dat niet. Ja, gourmet zit er in.
Maar hij is prachtig. Ja, hij is voor een foute kersttrui nog best goed eigenlijk, vind ik persoonlijk.
Hij kan.
Dus oké dan. We gaan terugblikken, jongens, op dat eerste helft van het seizoen 2021-22. Maar toch ook een beetje even op kalenderjaar 2021 als geheel. Want we sluiten hier per slot van rekening ook een kalenderjaar af. Dat was een jaar vol met hoogte- en dieptepunten. De hoogtepunten spreken eigenlijk voor zich. Ajax pakte de dubbel van 2021, tamelijk soeverein, de titel en de KNVB-beker. Daarna kwam in het huidige seizoen een historische Champions League-campagne. De geweldige selectie bleef eigenlijk bij één en er kwam zelfs nog wat kwaliteit bij. En we hebben wedstrijden zoals tegen AZ, de min of meer bijna kampioenswedstrijd. En daarna ook Borussia Dortmund en PSV en Beşiktaş hebben we met publiek kunnen spelen. Een aantal keer daarvan zelfs in een propvolle arena. Dieptepunten waren er ook. Denk aan Vinkjesgate, Sebastian Haller die niet werd ingeschreven voor de Europa League. De dopingzaak van André Onana. De totaal bevroren transfermarkt waar Ajax toch wel een beetje mee in de maag zit. En toch ook wel het grootste deel van het jaar werd zonder publiek gespeeld. Hoe kijk jij terug op dit kalenderjaar, Dick? Jij hebt er als een van de weinigen toch vaak bijgezeten op de tribune in veelal lege stadions.
Ja,
wat was het voor een Ajaxjaar? Duid dat eens voor ons.
Ja, sportief natuurlijk een geweldig jaar. Met een niet verwachte Europese campagne. Toen de loting werd verricht, dachten we allemaal, ja, als Ajax met Borussia Dortmund zou kunnen wedijveren, zou dat al heel mooi zijn. En misschien gaan ze vooral voor de tweede plaats samen met Sporting.
Ja, dat was een beetje de verwachting.
Dat was een beetje de verwachting.
Ja.
Ja, als je dan ziet wat eruit is gerold. Ja, dat is natuurlijk fenomenaal eigenlijk. Qua resultaat.
Ja.
De dubbel gepakt. Ook goed. Maar ja, goed, toch ook wel een beetje nog dat rare begin van het jaar eigenlijk. Met de Onana-zaak. Haller niet ingeschreven voor de Europa League. Toch wel onnodige uitschakeling tegen AS Roma. Ik heb die beelden van die thuiswedstrijd toevallig deze dagen nog eens teruggekeken. Want het zat niet meer goed in mijn geheugen. Dus ik ga eens eventjes terugblikken. Korte samenvatting. Het is eigenlijk ongelooflijk dat ze die thuiswedstrijd hebben verloren met 2-1.
Het is niet te geloven, ja.
Een bal op de paal van Klaassen. Anthony alleen voor de keeper. Ja,
penalty gemist.
Ja. Het is eigenlijk doodzonde dat ze dat zo hebben weggegeven.
Ja. Laten we de mineur even als eerste doen. Een dieptepunt van 2021.
Nou, zal ik gelijk beginnen? Laat ik het ook heel kort. Dan mogen de anderen. Dan vind ik toch Haller niet inschrijven voor de Europa League. Ja, ik bedoel, het is zo knullig. Zo kinderachtig eigenlijk. Dat je dat overkomt als club die zo heel graag mee wil doen met de grote jongens. Dat is wel een dieptepuntje.
Het vinkje. Ja. En dan lijkt het wel alsof het op een bepaalde manier nog meer pijn gaat doen. Omdat Haller nu laat zien
dat hij er na 10 inschiet in de Champions League.
Wat had dat voor,
in 6 potjes.
Ja, wat had dat voor verschil kunnen maken? Dieptepunt van jou, Sam.
Ja, ik denk
Die thuiswedstrijd tegen AS Roma, daar kwam heel veel samen. Ook die blunder van Kiel Scherpen. Dat toch de meest echt heel onnodige uitschakeling. Waar gewoon ja, kansen werden gemist, penalty werden gemist. Waar er eigenlijk qua voetbal nog heel weinig aan de hand was. Maar waar toch ja, al die blunders rondom die maanden allemaal bijeenkwamen.
Ja.
En zeker omdat gewoon die ronde daarvoor bekroop bij mij en ook bij wat andere mensen die dit spel analyseren, het gevoel van, hé, maar wacht even, dit Ajax is gewoon ruim het beste team in dit toernooi. Gewoon qua spel, want Lille was op dat moment echt goed.
Ja.
Dat was volgens mij in Nederland is dat kwartje nooit helemaal gevallen. Dat een ploeg was die gewoon Paris Saint-Germain terecht onder zich hield in Frankrijk. En Ajax ging daar echt moeiteloos overheen. Nou ja, dat er eigenlijk dus door eigen geblunder echt onnodig van een dysfunctionele ploeg werd verloren. Want Roma was op dat moment al een puinhoop.
Ja. Het échec tegen Roma, is jouw dieptepunt.
Ja.
Nou, dan komen we in de volgorde van deze tafel komen we langs mij. Ik noem dat ook. Ik wil ook dat die uitschakeling tegen AS Roma noemen. En daar wil ik nog even dan aan toevoegen aan alles wat jij zegt. Dat Ajax-supporters soms de neiging hebben om heel denigrerend over de Europa League te spreken. Dat sentiment deel ik niet. Ik vind de UEFA Cup, de Europa League, vind ik een Europese hoofdprijs die echt zeer ver boven bijvoorbeeld de Nederlandse landstitel verheven is. En het was echt een kans voor Ajax om dat ding te winnen. Ze zagen er tegen Lille en Young Boys een aantal weken, eigenlijk 2 maanden lang, uit als een ploeg die dat toernooi zou kunnen winnen. En dat dat niet gebeurd is tegen zo'n zwak Roma door zulke dom... Ik blijf het heel erg jammer vinden dat dat op die manier mislukt is. Nou, dan hopen we dat Thijs Zwageman iets anders doet dan AS Roma.
Ja, nee, zeker. Ik vind het dieptepunt toch wel Onana. En die schorsing en hoe dat hele sentiment eigenlijk gekeerd is.
Ja.
Ik denk dat het fantastisch is hoe hij is gekomen natuurlijk vanuit jong Ajax. Geruisloos eigenlijk die positie toen van Cillis heeft overgenomen. Echt is uitgegroeid tot publiekslieveling, tot een van de beste keepers ter wereld met... Ja, katachtige reflexen.
Dat was hij echt op een gegeven moment.
Ja, absoluut. Ja. Helemaal dat Champions League jaar natuurlijk. Nou, dat Europa League jaar wat je... Ja, daar gaan ook mijn herinneringen gelijk naar uit. Van als je zegt Europa League, wat voor mooi toernooi dat is. Nou, die hele campagne onder Peter Bos. Waarin Onana natuurlijk ook goed was. En als je dan nu ziet, zeg maar, bij alle berichtgeving die over hem is. Wat voor reacties daarop komen. Ja, natuurlijk enigszins begrijpelijk als je ziet hoe hij Ajax uiteindelijk dus transfervrij en door de achterdeur gaat verlaten. Maar ik vind dat heel erg zonde. En het had zo mooi geweest als hij voor een miljoenenbedrag een transfer had gemaakt. En nog de komende 10 tot 15 jaar een van de beste keepers ter wereld is.
Ja.
Dat je daar als Ajax trots op kan zijn.
En dat Ajax in liefde afscheid van hem
had
kunnen nemen.
Ja, en dat, had hij, dat had hij echt verdiend tot aan die schorsing. Want alles wat daarna is gebeurd, daar is genoeg over gezegd en geschreven. Maar ik vind dat wel echt een dieptepunt. En jammer dat dat zo is gelopen. Ja.
Dieptepunten. Dames en heren, maar laten we niet vergeten dat er vooral heel veel sportieve hoogtepunten waren in dit kalenderjaar. En laten we dan vooral ook niet vergeten die landstitel van 2021, die toch een klein beetje onderschat is. Dat was een Ajax dat heel weinig fouten maakte en buitengewoon weinig verzaakte eigenlijk. Ze verzaakte eigenlijk nooit. Dat doet het Ajax van het lopende seizoen af en toe wel. Nou, we gaan naar de spelersrapporten. We gaan inzoomen op de tweede helft van het jaar en dus op de eerste helft van het seizoen 2021-22. We gaan rapportcijfers uitdelen aan alle spelers. Dat wil zeggen, niet aan alle spelers. We beperken ons dan tot spelers die tot 15 wedstrijden of meer zijn gekomen. In totaal zijn er ingezet, ik heb dat even nagegaan, er zijn 30 Ajaxiden hebben er officiële minuten gemaakt in Ajax 1... Als je gaat kijken wie daarvan 15 optredens of meer hadden, dan blijven er 22 over. Als je gaat kijken wie er meer dan 10 optredens hebben, blijven er maar 18 over. Dus het is een tamelijk kleine kern. Uiteindelijk zijn er 15 spelers die 15 wedstrijden of meer hebben gespeeld. Die gaan we allemaal een rapportcijfer geven. En ik stel voor dat ik ze de revue laat passeren. Dat jullie je rapportcijfer roepen. En dan gaan we aan het einde daarvan natuurlijk kijken wat onze Brani top 3 van Ajaxide uit deze eerste seizoenshelft is. En dan beginnen we, denk ik maar, bij de doelman. Remco Pasveer.
Yes.
Thijs.
Ja, ik geef hem een 7,5.
Dick.
8. 7,5.
Goed. Ik geef hem een 8. Zijn mooie cijfers voor Remco Pasveer. We hadden niet op hem gerekend, Thijs.
Nee,
dat hij zou komen. Nee. Maarten Stekelenburg viel al heel snel weg.
Mm-hmm.
En in het begin was er twijfel.
Ja, ja zeker. Ja, iedereen herinnert zich natuurlijk nog die wedstrijd om de Kruisschaal. Toen Stekelenburg nog niet helemaal fit was. Nou, en later hoe pas weer natuurlijk in de ploeg is gekomen tegen Sporting eigenlijk. Nou, daar blunderde hij ook. Dus ja, toen was er zeker twijfel. En toen had je op een gegeven moment ook wel dat er rondom elke... Nou, zoveel tegengoals heeft Ajax niet gekregen. Maar bij elke tegengoal werd het vergrootglas natuurlijk op de doelman gelegd. Dat was al bij Twente uit met Stekelenburg en later Utrecht thuis ook met Pasveer. Waar toch, dat zijn eigenlijk normale doelpunten. Maar toch gaat iedereen kijken naar ja, de keeper kan er wellicht meer doen. Dus dat was toen het, zeker het sentiment. Maar als je ziet hoe hij zich vervolgens staande heeft gehouden. In de rust die hij daar etaleert. Ik vind hem meevoetballend echt ontzettend sterk. Dat was me bij Vitesse en eerder in zijn carrière eigenlijk nooit zo opgevallen. Als dat hij dat nu bij Ajax doet.
Ja.
Met ook ballen die hij weglegt bij vleugelspelers, bij Haller. Maar ook het inspelen gewoon tussen die linies. En waar hij echt wel risico durft te nemen. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi voor een doelman op zijn leeftijd. En ja, daarbij is hij nu niet echt meer op fouten te betrappen. Het is gewoon een hele solide doelman. Dus ja, 7,5 van mij. En dat heeft wel nog met dat begin te maken. Dat natuurlijk niet goed was. De eerste indruk was niet goed. Maar hij verrast me echt positief. Dus ik hoop dat hij dat nog lang volhoudt.
Als ik aan Pasveer denk, denk ik aan dat de opvallende manier waarop hij zo door de knieën gaat. Als er een speler vanaf de zijkanten komt. Hoe die dan de kleine hoek afdekt. Met een soort van, bijna alsof hij iemand ten huwelijk gaat vragen. Dat is een aparte techniek, hè?
Ja, het is een... Het is gewoon een prima keeper. En je ziet het vooral niet eens aan zijn reddingen of aan reflexen of wat dan ook. Maar de verdedigers van Ajax hebben alle vertrouwen in hem. En dat zie je, dat voel je, dat proef je. Er is zoveel rust. En het feit dat je dan heel weinig tegengoals krijgt... dat wil niet zeggen dat hij allemaal enorm veel reddingen verricht. Of juist dat hij... helemaal niks te doen heeft, omdat het voor hem al allemaal wordt opgeknapt. Maar dat is wel een samenwerking. Hij speelt ook een hele belangrijke rol in het organiseren, het neerzetten van die verdediging. In die lege stadions hoor je dat ook heel goed. Je hoort hem ook echt boven, soms nog boven de verdedigers uit, mensen neerzetten als Ajax in aanval is. Eén korte kreet, twee korte kreten. Dus hij is wel echt heel erg bezig met dat team en het preventieve optreden. Ja, ik vind een mooie snuiter eigenlijk. Ja.
Heel goed. Nou, die heeft hier eventjes ruim zijn credits gekregen van ons. We gaan naar de volgende speler. Rechtsback. Nusa hier Mazraoui.
Ja,
Thijs.
Van mij een 8,5.
Tik.
7,5.
Sam.
Een 8.
Een 8 van Sam. En van mij krijgt hij een 7. Nou, hè, Sam?
Ja. Dat,
de man die niet wil bijtekenen.
Nee, de man die niet wil bijtekenen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het sentiment rondom hem... want nou ja, ik heb daar toch... ben er bij Onana... Ik schrik daar altijd toch wel een beetje van. Dat de fans zich wel heel erg in de stoel van een technisch directeur nestelen. En dat gedane prestaties in het verleden opeens heel snel vergeten kunnen worden. Maar tot die tijd, totdat dat punt komt van... hé, moet hij nou wel niet spelen... echt een heel goede speler. Heel belangrijke speler voor Ajax. Dat merk je ook elke keer als hij er niet bij is. Omdat hij in wezen in balbezit... Hij is verdedigend rechtsback en in balbezit gewoon eigenlijk een middenvelder. En ook nog eens een vrij complexe middenvelder. Dus iemand die op de plek zit waar veel de bal komt. Maar ook heel vaak moet hij zich positioneren om Anthony vrij te krijgen. Om de paaslijn voor Timber te openen.
Maar hij functioneert als middenvelder goed als hij als rechtsback wordt opgesteld. Want op het moment dat je hem in het middenveld daadwerkelijk opstelt, gaat het minder, lijkt het tot nu toe.
Ja, maar dat is toch omdat daar is de frequentie van wel, hoe vaak hij aan de bomen komt, hoe vaak hij zou moeten opendraaien, wat dan ook. Dat is misschien niet helemaal zijn allergrootste kracht. Zijn allergrootste kracht is denk ik toch meer met zijn gezicht vooruit voetballen.
Ja.
En dat doet hij echt top. En werd in nacht heel vaak overheet in zijn analyses die... Zelfs voor iemand die over tactiek strijkt zoals ik, dat ik altijd denk, ja Erik, mag ook iets simpeler. Maar in de Ten Hag zo vaak genoemde halfruimtes, dus dat zijn de, als het veld in 5 stroken te verdelen was, de tweede strook vanaf rechts. Daar is hij gewoon de belangrijkste speler bij Ajax. En ik denk dat hij ook een heel grote rol speelt bij het succes van Anthony. Dus een knappe speler, hou me hard vast voor het sentiment over een maand of 2, 3.
Ja. En in mindere mate hou je hart misschien al vast voor wat daarna komt. Als hij weg is.
Ja.
De volgende. We houden tempo lekker hoog. Rechter centrale Jurriën Timber. Thijs.
Voor mij een 8.
Dick.
9.
Sam.
Ik ga mee met Dick. Een 9.
En ik, Menno, ga mee met Dick en Sam. Ik geef hem ook een 9.
Nou, die kan bij mama Timber thuiskomen.
Jongen, jongen.
Wat een cijfers.
Jurriën Timber. Dick. Je hebt van hem genoten ook, voor, weet ik.
Ja, nee, enorm. En vooral het gemak waarmee hij alles lijkt te doen.
Even eerlijk, hè? In de eerste seizoenshelft toen stond, waren altijd Rens en Timber de twee grote talenten in de verdediging die eraan zaten te komen. Wie schaalde jij toen hoger in?
Timber.
Timber toch wel,
ja,
meteen.
Ja, niet omdat het nu zo uitpakt. Want Rens is ook een prachtige speler, hoor. Die ook, we hadden het net over Masraoui. Die kan echt moeiteloos die plekken van hem overnemen. Die doet dat hartstikke goed. Maar Timber heeft wel... Die heeft gewoon echt de kwaliteiten om een topverdediger te worden. Op het hoogste niveau. En ja, je vraagt je ook af... Weet je, ik zei net het gemak waarmee hij alles doet. Maar ook dat je na gaat denken van... Wanneer gaat hij nou eigenlijk in de fout? Ja, dat...
Bijna nooit.
Nee. Ja. Ik kan me niet herinneren dat hij echt, hè, waar je bij Schuurs, die ook echt wel potentie heeft, maar dan kun je echt zo bijna elke wedstrijd één of wel twee momenten aanwijzen dat je denkt, verkeerd ingeschat, verkeerd ingestapt. Ja. Net niet goed, staat hij net niet goed. Laat die tegenstander net even wat te makkelijk wegdraaien. Ja, dat heb je bij hem helemaal niet. En tegenover wie die ook speelt. Ja, dat is echt voor een jongen van die leeftijd, ja, waanzinnig knap.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, bij Sevilla speelt er een verdediger die ook die scoort bij het Frans elftal mee in de basis staat, Jules Koundé. Ik ben heel benieuwd, die gaat in januari of in juni gaat hij een transfer maken. Heel benieuwd wat de markt voor hem zal zijn, want dat is in mijn ogen dezelfde soort speler, dezelfde lichaamsbouw, dezelfde kwaliteit als Timber. Want ik ben nog steeds benieuwd of gewoon simpelweg de lullige analyse die je bij Timber maakt van ja, hij is klein... Of topclubs die nog steeds maken. Of dat bijvoorbeeld de clubs die toch al zoveel de bal hebben. Net zoals Ajax. Dat die gewoon denken van ja, maar die zich gewoon aansluiten bij Dick's analyse. Van ja, maar wanneer doet hij dan ooit iets fout? Want dat is wel, begint wel heel knappe vormen aan te nemen, mm-hmm, toch?
Ja. En het begint ook, denk ik, iets minder belangrijk te worden. Die lengte voor een centrale verdediger in het moderne voetbal. Je ziet natuurlijk toch...
Ja.
Relatief weinig voorzetten meer van de flanken. Hè. Het is toch allemaal proberen om combinerend door te komen. Veel spel door het as, door de as van het veld. Hè. Aanvallen ook door de as. Dus je wordt bijna niet meer geklopt. Hij staat redelijk zijn mannetje in de kopduels, maar hij is vooral ook heel slim in het anticiperen. Je staat meestal 2 tegen 1 daar achterin. Dus, en dan zie je hoe handig hij is, ook hoe hij zich opstelt, zeg maar, hoeveel afvallende ballen hij dan oppikt. Dan staat hij ook geweldig goed. Dus die wisselwerking met Martinez is ook is puik.
3 negens voor Jurriën Timber. Op dit moment wereldniveau, dat mag je gerust zo zeggen. We gaan versnellen. Timber kreeg van ons relatief veel aandacht. Dat kan niet bij iedereen. Lisandro Martinez, zijn partner in de achterhoede.
Yes, 8,5.
8.
Ook net zoals Timber, 9.
Ik geef hem ook een 9, Martinez. Dan eindigt hij met 34,5 punt. Net ietsje onder Timber. Maar revelatie, Thijs.
Ja, absoluut. En zeker, daar is natuurlijk ook de lengte een onderwerp. Maar als je dan ziet hoe zij het samen doen, Timber en Martinez... en de defensieve stabiliteit van Ajax... dan tonen ze eigenlijk al aan dat dat gewoon geen issue is. En wat ik bij Martinez heel mooi vind... wat nu ook steeds meer erkend wordt... zijn voetballende kwaliteiten.
Ja, zijn paas.
Want het werd heel erg... Blind wordt daar natuurlijk altijd om geroemd. En het werd ook altijd gezegd van dat hij echt nodig was in die as... om Ajax van achteruit van voetballend vermogen te voorzien. En als je dan Martinez dat eigenlijk ook heel geruisloos... en heel goed ziet invullen en ook met prachtige passing... makkelijk ook even een spits uitkappen, balletje vrijmaken... Daar zit gewoon heel veel kwaliteit in. En ook potentie om wereldtop te gaan aantikken, denk ik.
Belangrijk moment in Martinez' carrière. Behalve dat je ziet hoe snel het kwartje kan vallen. De goede of de verkeerde kant op. Hè? Want hij was, vergeet niet dat hij ook een tijdje wisselspeler bij Ajax was.
Hij was kwijt, ja.
PSV thuis dit seizoen, die 5-0. Geflatteerde uitslag, maar alsnog voor Martinez grote, grote zegen. Want Schmid past zijn elftal aan. Brengt Vinicius erbij, grote targetman spits. om Timber en Martinez hun gebrek aan lengte af te straffen. En Martinez domineert Vinicius de gele wedstrijd. En dat,
ook dat, in de lucht.
En dat zijn de wedstrijden die de scouts serieus zullen nemen. Mm-hmm. En hij is linksbenig, dus ik denk dat de clubs voor hem echt in de rij zullen staan.
En door de man die voorheen als linkercentrale de belangrijke paasjes gaf, Daley Blind, zien we nu vooral als linksback. Of eigenlijk bijna alleen nog maar als linksback, Thijs.
7,5.
Dik.
Ja, 7,5.
Sam. 8. Een 8 van Sam en een 7 van mij. Komt hij op 30 punten. Ja, belangrijke speler, Dick. Maar niet meer onfeilbaar, toch?
Nee, dat is het precies. Dus hij heeft vaker dan voorheen zwakke wedstrijden. Met veel balverlies.
Is dat leeftijd?
Ook in het Nederlandse elftal. Ja, dat kan, maar ik weet het niet. Ik kan daar niet echt mijn vinger op leggen. Zou leeftijd kunnen zijn, maar ik... Ja, toch nog wel een 7,5. Omdat hij, ja, als hij wel goed in zijn vel steekt, dan, ja, dan is die linkerkant van Ajax toch wel echt heel goed. Ja. De wisselwerking met Tadic is goed. Maar goed, hij heeft zelf nu aangegeven nog maar weer is dat hij speelt het liefst in de as van het veld. Dat snap ik. Maar ik denk dat het zoals het nu staat, dat dit wel zijn beste positie is.
Ja, hij voor Ajax. Martinez daar niet meer in het hart van de verdediging.
Nee, en dat geeft ook wel iets aan. Je kan ook gewoon concluderen dat hij daar eigenlijk de concurrentiestrijd is verloren.
Ja.
En dat is helemaal geen schande. Dat geeft niet. Want maar goed, hij heeft daar nog steeds zijn waarde. En Ten Hag is ook wel een trainer die het dan weer zo neerzet dat hij daar ook zijn waarde heeft en krijgt en houdt. Dus hij kan zich uitleven. En samen met Tadić zeg ik die linkerkant. Ik vind het wel mooi hoe dat op rechts en op links echt twee atypische flanken. Tenminste, van elkaar afwijkende flanken. Maar ja, dat is wel voor de verrassing is dat wel prettig.
Ja. Net voor die verdediging. Ook een man met een opmerkelijke opmars. Terwijl hij een tijd geleden nog volledig zijn plek kwijt was. Onze vriend Edson Alvarez. Thijs.
7,5.
Dick?
Ja, 7,5.
Sam?
Eens, 7,5.
En ik geef hem een 8. Komt hij op 30 punten, precies hetzelfde als Daley Blind?
Hm. 30,5.
Maar dat is op zich 30, wel grappig.
Ja, precies, want even kijken. Jij geeft hem een 7,5, Dick.
7,5?
Ja, precies. Oké, dan krijgt hij een half puntje meer. 30,5. Staat hij een half puntje boven Daley Blind?
Oh, dan geef ik hem een 7. Nee. Nee, maar het is wel grappig dat het ligt wel dichter bij elkaar in de buurt.
Sam, we zagen de afgelopen week wat berichten op de sociale media en op internet voorbij komen. Waarin na die toegenomen credit voor Alvarez ineens toch weer kritiek kwam. Namelijk fotootjes waarbij min of meer werd aangetoond dat hij zich een beetje... dat hij niet om de bal vraagt. Dat hij te weinig eist. Hoe denk jij daarover? Hoe goed is hij nou echt?
Nou ja, kijk, dat om de bal vragen. Kijk, hij staat op een plek waar hij veel aanspeelbaar zal zijn. Want Ajax bouwt met 3 achterin centraal op. En dat is dus nu Blind centraal of linksback staat, is dat logischerwijs gewoon Timber, Martinez en Blind meestal.
Ja.
En dan zal hij het eerste aanspeelpunt zijn. Uit zichzelf, dat hij dat niet uit zichzelf nog altijd soms, dat je er wel eens denkt van, hey, daar kan je 2 of 3 stappen naar rechts doen, daar kan je 2 of 3 stappen naar links doen. Zoals bijvoorbeeld... Ja, andere hyper aanspeelbare spelers in de Eredivisie dat misschien beter doen. Dus ik denk aan Koopmeiners voor seizoen. Ik denk aan Maher bij Utrecht. Dat is misschien de reden dat hij bij mij niet misschien wel het hoogste cijfer scoort van alle spelers. Want ik vind hem, als de tegenstander de bal heeft, de belangrijkste speler bij Ajax. En ik denk dat bij mensen die veel Ajax kijken, dat die natuurlijk veel vanuit de bal redeneren.
Ja.
Omdat Ajax ook heel veel de bal heeft. Maar dat met een trainer als Ten Hag er altijd een paar spelers in zullen staan die ook vanwege de andere kant van de bal gewoon onomstootbaar gewoon een basisspeler zijn. En dat is hij.
Thijs, als je de publieke opinie over Alvarez een klein beetje samenvat, gechargeerd gezegd, zou je kunnen zeggen dat iedereen nu wel de waarde ziet van Alvarez bij het balbezit van de tegenstander. Mm-hmm. Maar dat er toch nog veel gezegd wordt, eigenlijk heeft Ajax op die positie een betere voetballer nodig.
Ja,
wat vind jij?
Nou ja, ik ben het er sowieso mee eens dat in wedstrijden, grote Eredivisie wedstrijden en ja, Europese wedstrijden heb je hem altijd nodig en zou ik altijd met hem starten. En eigenlijk in de Eredivisie ook, als je ziet hoe zijn spel, zijn eerste aanname, zijn passing, welke progressie hij daarin heeft geboekt.
Ja.
Dus ik vind dat je altijd met hem zou kunnen starten. En wat ik wel goed vind is hoe Ten Hag de laatste weken een paar keer heeft ingegrepen in die 0-0 wedstrijden. Dat hij kort na de rust of op het uur eigenlijk Alvarez bijvoorbeeld verving voor Klaassen. En dat je dan Gravenberg iets meer vanuit dat eerste aanspelpunt op het middenveld laat spelen. Ja. En dan breng je natuurlijk wel meer creativiteit en voetballend vermogen daar. Maar er zijn ook zelf wedstrijden geweest waarin Ajax vanaf het begin, bijvoorbeeld in de eerste helft, al 3 of 4 goals heeft gemaakt met Alvarez op het veld. Dus ja, ik begrijp die kritiek. En je moet er ook soms naar handelen als de wedstrijd daarom vraagt. En als er meer voetballend vermogen vanuit echt die eerste fase nodig is. Maar het belang van Alvarez staat buiten kijf. En hij is eigenlijk in die rol onmisbaar voor Ajax.
Ja, Ryan Gravenberg. Je noemde hem al.
Ja.
Heel snel.
7.
Dick.
6,5.
Sam.
7.
En van mij krijgt hij een 6. Oef. Omdat ik het laagste cijfer geef. Ik ben kritisch op hem. Hij scoort wat mij betreft te weinig. En ik ben niet overtuigd van zijn eerste seizoen zelf. Als ik heel eerlijk ben. Dick, jij geeft hem een hoger cijfer.
6,5.
Verdedig hem eens. Tegen mijn kritiek.
Nou ja, goed. Jij geeft hem een 6.
Ja, maar ja, ben je het eens met wat ik zeg?
Nou dat volgens mij denken wij er hetzelfde over. Het is voldoende, maar er zit veel meer in. En hij moet er veel meer uithalen. En of dat nou ligt aan de positie, of het samenspel, of een dipje, of weet ik, maakt niet uit. Hij moet er meer uithalen dan erin zit.
Ja.
Maar we hebben al eerder gezegd, hij heeft een beetje hetzelfde als Frenkie de Jong toch wel. Onvergelijkbaar in attitude en qua speler, maar wel kwaliteit die zij brengen in een elftal. Weet je wel, ik zie hem ook niet, net als Frenkie de Jong, ik zie hem niet heel veel gaan scoren. Maar het zijn geweldige verbindingsspelers. Ja. Hij heeft zo'n ongelofelijke dynamiek. En hij heeft zo'n geweldig atletisch lichaam. En ook, hij is zo makkelijk, weet je wel, in het wegdraaien, het versnellen. Maar ook in balverlies. Weet je wel, hij pakt ook echt best wel veel ballen af. Dus ja, ik vind het geweldig. In potentie is de geweldige middenvelder. Alleen hij moet er veel meer uithalen dan hij nu doet. Ja,
de nummer 10 van Ajax. Steven Berghuis. Ja. Die roepen we maar even. Hè? Dat is op dit moment toch
nou
wel
ja,
de nummer
10. Zeker.
De man die op de nummer 10 positie speelt, Thijs.
Was 7.
Dick.
Ja, Dito. 7.
Ja, eens wederom 7.
En ik geef hem ook een 7. Nou, hij krijgt 4 zeventjes. Nou, Sam.
Ik denk een 3 verhalen. Hè? Eerst dat in die eerste week van het seizoen dat je dacht van, oh jee, is na alle heisa en al het gedoe hebben we het over een bankspeler bij Ajax zoveel gehad. Toen de florisante 2 maanden waar ook de uitschieters in Europa bij kwamen. Waar hij echt een paar echt weergaloze wedstrijden speelde. Dat ik vind qua individuele optredens komt hij zeker 3 keer voor in de top 10 van de eerste seizoenshelft. Maar bij mij is het een 7, omdat ik vond de afgelopen maand vond ik het weinig overhouden. En dat ik ook wel denk dat het nog steeds, ondanks dat hij voetballend natuurlijk een betere speler is dan Davy Klaassen. Gewoon puur qua techniek en qua wat hij in het laatste kwart van het veld voor beslissende acties kan maken. Denk ik dat die concurrentiestrijd nog niet gestreden is.
Goed.
Ik ben heel benieuwd. Wat gaat alle kanten op met hem tot nu toe?
Rechterflank. Rechtsvoor, Anthony.
Yes, 7,5 van mij.
Dick.
8.
Ik toep over, 8,5.
En van mij krijgt hij een 7. Zuiniger.
Mm. Ja, Dick.
Dick, schijn je licht op deze toch wel, nou misschien voor internationale kijkers toch de ster van Ajax van de eerste seizoenshelft.
Ja, ik geef hem vooral een 8 omdat hij in de Champions League echt heel overtuigd heeft gespeeld.
Ja. Een sleutelvraag is dan een beetje, want op een gegeven moment kreeg hij van Ten Hag de kritiek dat er in de Eredivisie echt een tandje bij moest.
Ja.
Dat hij daar te veel een snipperdag nam.
Ja.
Heeft hij dat in zijn oren geknapt?
Ja, absoluut. Absoluut. Tegen Fortuna vond ik het ook. Ik weet uit ervaring dat bijvoorbeeld spelers uit Zuid-Amerika nog wel eens moeite hebben om zich voor de allerlaatste wedstrijd, vlak voor de kerst, en dat ze uitvliegen. Vaak staan de koffers al in de gang. Klaar om in een vliegtuig te springen naar huis. Dat ze dan zo'n laatste wedstrijd echt de kantjes eraf lopen. Dat ze zich echt naar het einde slepen.
Ja.
Nou, hij was tegen Fortuna echt als een malle ging hij over het veld.
Hij liet het nog echt even zien.
Ja, en ja. Dat is wel... Ja, je zou kunnen zeggen, zo hoort het.
Ja.
Maar goed, het gebeurt niet altijd. En het geeft aan dat hij volgens mij wel goed in elkaar steekt. Ook mentaal ook. Dat hij wel snapt dat hij niet alleen... Op de allergrootste podia moet shinen. Maar dat hij dat ook gewoon thuis tegen Fortuna moet doen.
Het doelpuntenkanon op midvoor.
Ja, Haller, een 8 voor mij.
Dik.
Ja, een 8 ook voor mij.
Ja, van mij ook een 8.
En van mij ook een 8. Weer 4 maal hetzelfde cijfer, maar dan is wel een tandje hoger. 34 punten voor Sebastian Haller, Thijs. Ben je fan?
Ja, inmiddels wel. En heeft me best wel verrast. Want dat is ook echt een speler waar ik wel een beetje mijn hart voor vasthield. Ook na dat eerste halfjaar bij hem. Wat natuurlijk statistisch heel erg goed was. Maar ja, aan de bal nog wel eens minder was. En te wensen overliet. En daar is nu wel echt iets in veranderd. En hij is een van de belangrijkste aanvallende wapens van Ajax geworden. En waar je dat in mijn ogen heel erg aan merkt. Is als je hoort hoe trainers van de tegenpartij over Ajax praten. Standaard wordt Haller genoemd als... Eigenlijk eerste of tweede belangrijkste wapen waar je tegen in moet dekken. En ik denk dat dat iets heel veelzeggends is. En hij geeft Ajax echt iets dat eigenlijk de laatste jaren er niet is geweest. En zo'n sterk aanspelpunt. Wat in dat opzicht ook gewoon echt van wereldklasse is. Hoe hij kopduels kan winnen. Dat zie je ook gewoon aan zijn cijfers. En ook dus hoe die nu echt veel meer als kapstok fungeert. En natuurlijk door die ongekende Champions League campagne. Ja, dan kom je wel zeker op een 8. Het had nog hoger kunnen zijn als hij aan het begin van het seizoen in de Eredivisie ook iets meer had gebracht nog. Maar zoals hij de laatste 2-3 maanden in vorm steekt. 2 maanden vooral. Dat is gewoon echt heel goed.
Champions League.
En ik denk dat hij komende zomer ook dat daar echt clubs heel flink op gaan bieden.
Champions League een 10 en competitie een 6. Dat is samen 8.
Ja.
Dat is vrij genadeloos.
Nee, je ziet ook wel medespelers van hem. De kritiek die op hem is van buiten. Dat zie je ook wel af aan zijn medespelers. De lichaamstaal van de spelers om hem heen. Als hij een keer een bal verkeerd aanneemt. Of een kans om zeep had. Dan zie je ze echt zo denken van. Oh, maar als je ze denk ik op de man afvraagt, wil je met of zonder hem spelen? Het is allemaal met hem willen spelen.
Ja, absoluut.
Bijzondere verschijning, vind ik.
Het boegbeeld, de captain op links, op de linkerflank, Dusan Tadic.
7,5.
Oh, moet die cijfers er weer bij pakken. Ja, ja. Sam heeft het al in zijn hoofd zitten.
Sam, zeg het eens.
Een 8,5.
8,5 ook, ja. Heb ik. Ja.
En ik geef hem een 8. Toch mooie hoge cijfers voor Dusan Tadic. We gaan echt even versnellen. De man die niet zo vaak in de top 3 van... op het niveau van een wedstrijd niet zo vaak in de top 3 van Ajax staat dit seizoen. Werd laatst opgemerkt. Dat valt inderdaad op. Dat hij maar toch eigenlijk altijd goed voor assists, voor doelpunten, voor benutte strafschoppen. En voor heel veel leiding in het veld. Dan hebben we nog een paar mensen die onze groep van 15 completeren. Die niet basisspeler zijn, maar toch wel heel vaak opduiken.
Divine. Misschien moeten we die met z'n vieren gewoon even tegelijk pakken. Dat we die spelers met z'n vieren tegelijk de cijfers geven.
Divine Rensch, Per Schuurs, Davy Klaassen, David Neres, die toch ook nog altijd veel speelt. Dat is misschien wel even waar we nog eentje een beetje op kunnen inzoomen. Want we hebben elkaar cijfers voor deze opname bekeken.
Mm-hmm.
David Neres is de enige die bij ons allemaal eigenlijk echt onderuit de zak krijgt. Hij krijgt van mij een 5. Van Dick een 5,5 zie ik. Van Sam een 4. En van Thijs een 5. Dus eigenlijk, er is maar één van ons. Dat is dan Dick, die hem net op het nipje een voldoende geeft.
Ja, dat moest volgens mij over deze seizoen zelf, die cijfers. Hè? Maar ik heb hem toch ook nog even een beetje de credits gegeven voor de winnen in de bekerfinale.
Ja, goed.
Dus er komt een half puntje bij.
Daar eigenlijk 4. Maar die is klaar bij Ajax. Dat is een beetje het gevoel, Sam, toch?
Ja, en ook dat je ziet het vooral in de Premier League heel veel. Hè? Van jongens tussen de 1 en 24 die dan niet spelen of blessure dingen krijgen. En dat de concurrentie zo moordend is dat ze wegkwijnen en dat ze nooit meer de speler worden die ze waren. Ik vind dat hier al in Nederland bij hem is gebeurd.
Ja.
Dat ik heb de laatste keer voor een verhaal heb ik gewoon 90 minuten lang alleen maar naar hem gekeken. Tegen Sparta was dat. En dat was slikken. Ja. Tegen echt een van de te pakken linksbacks uit de Eredivisie. Dat hij echt helemaal, dat het er helemaal niet meer uitkomt.
Nee.
Ja, zorgen.
klaar. Weet je, we laten die anderen eventjes voor wat ze zijn. Bij de 30 spelers die voor Ajax dit seizoen in actie zijn gekomen tot nu toe, daar zitten er een stuk of 8 die maar 1 of 2 keer in de ploeg zijn gekomen. Daar zitten ook die 3 hele jeugdige debutanten bij. Van Axel Dongen en Juri Regeer. En ook natuurlijk onze penalty koning Linsson. Die kwamen in de beker erin. Dat waren namen die door Thijs Zwageman al genoemd zijn in de aanloop daarnaartoe. Jij hebt nog iets over de jeugd, wat daar speelt en die we kunnen verwachten in de komende tijd.
Ja, zeker. Nou ja, sowieso van die 3 die je noemt, dicht ik Van Axel Dongen de grootste toekomst toe. Dat is ook de jongste debutant van dat drietal. En dat is gewoon een hele complete buitenspeler die ook niet echt de lengte heeft, maar wel fysiek ijzersterk is. Dribbles, overzicht, ook echt een leider. Is eigenlijk al heel vaak aanvoerder geweest, ook in jeugdteams. En dat zie je niet vaak bij een buitenspeler natuurlijk. Dus dat is een fantastische speler. En als je dan verder gaat kijken naar wat er echt vanuit de jeugd, dus bijvoorbeeld onder 18 aan zit te komen, heb je Aartsen, Olivier Aartsen, een centrale verdediger, Gabriel Missehooi en Silvano Vos, die eigenlijk met Jong Ajax op trainingskamp gaan deze winter. Vos dan niet, omdat hij nog eerst helemaal fit moet worden, maar was wel de planning dat hij meegaat. En dat is wel echt een drietal dat zich in het nieuwe kalenderjaar dus bij Jong Ajax gaat voegen. En natuurlijk soms ook nog wel bij onder 18 zal spelen. Maar die gaan die stap maken, dat is heel erg mooi. En er was natuurlijk het nieuws dat Jean-Paul de Jong de nieuwe trainer van Ajax onder 18 is. Na het vertrek van Dave Vos naar Rangers.
Een beladen overstap.
Ja, dat is toch Mr. Utrecht die dan in een jeugdteam bij Ajax gaat trainen. Dat is wel opvallend. Maar ik heb me daar ook een beetje in verdiept. En dat is gewoon iemand die uit de koker van Ten Hag duidelijk komt. Hij is veldtrainer geweest onder Ten Hag bij FC Utrecht. Die heeft hem toen bij FC Eindhoven weggehaald. En daar hebben zij heel, heel nauw en eigenlijk succesvol samengewerkt. En vervolgens heeft hij Ten Hag ook opgevolgd bij Utrecht toen Ten Hag naar Ajax vertrok. En ja, dat is wel een stuk minder verlopen. Toen is hij volgens mij na ruim een half jaar ontslagen. Daarna nog bij Rode SC ook als hoofdtrainer gewerkt, ook ontslagen. Maar je kunt wel dus als echt hoofdtrainer niet heel succesvol. Maar het feit dat Ten Hag hem als veldtrainer bijhaalde en dat dat wel een hele succesvolle combinatie is, dat is wel veelbelovend. En dat is voor een trainer van Ajax onder 18 natuurlijk goed. En Ten Hag heeft sowieso die samenwerking natuurlijk ook met Schreuder bijvoorbeeld gehad. En nu met Reiziger, Bogarde. Dat is wel een hoofdtrainer die zijn assistenten ook veel verantwoordelijkheden geeft op het veld en in het voetbaltechnische aspect. En dat is in de jeugd natuurlijk het belangrijkste. Dus ik denk dat dat op zich wel een interessante en leuke aanstelling ook is.
Ja. Dank je, dank je Thijs. We gaan eventjes naar die top 3. Hè. Voordat we onze Brani top 3 van de eerste seizoenshelft bekend gaan maken, lijkt het me leuk om eerst even jullie individuele top 3'tjes te vragen. En dan kijken we wat het uiteindelijk namens ons vieren geworden is. Wat zijn jouw top 3 Ajaxiden van de eerste seizoenshelft? Ja, Thijs Zwageman van Ajax Showtime.
Op 3 is dat Sebastian Haller. Op 2 Mazraoui en op 3 Martinez.
Op 1.
Of wel op 1, ja, op sorry, Martinez. De opbouw. Ja, klopt. Ja,
op 1 nee. Martinez.
Ja.
Dick Sintony, Ajax-watcher en verslaggever van Het Parool.
Ik heb op 3 ook Haller. Ik heb op 2 Tadic en op 1 Timber.
Zo'n planting.
Ik heb op 3 Tadic, op 2 Timber en op 1 Ten Hag.
Op 1 Ten Hag. Dat is
heel
ook
goed
mooi.
Gespeeld.
Dat is ook mooi.
Ten Hag, ja. Heel goed gespeeld en de afgelopen maanden.
Mark Overmars net buiten de top 3 gevallen, begreep ik bij jou.
Ja, heel snelst vroeger.
Erik Ten Hag, dat vind ik een hele mooie. Namens Sam Planting, ik noem je nog mijn eigen top 3'tje. Bij mij staat op 3 Remco Pasveer. Op 2 Jurien Timber. En op 1 Lisandro Martinez. En dan gaan we nu naar het moment. De notaris heeft het rekenwerk gedaan. De beste 3 Ajaxiden volgens Brani de podcast. Dat waren in de eerste seizoenshelft op 3. Sebastian Haller. Veel doelpunten. En als voetballer beter geworden dan hij voor de zomer was. Op 2. Lisandro Martinez. De man van het moment. In het linker gedeelte van de centrale verdediging. En op 1, u voelt hem al aankomen, Jurien Timber. De man uit de eigen jeugd die niks fout doet.
Opvallend, hè? 2 centrale verdedigers.
Het zegt misschien
op 1
iets.
En 2.
Het zegt misschien iets over Ajax.
Ja.
We moeten de tijd van deze podcast een beetje in de gaten houden. Maar tegelijkertijd gaan we hem een heel klein beetje overschrijden. Want we moeten het nog even hebben over het nieuwe jaar 2022. Wat we daarvan verwachten. Bijvoorbeeld de vraag waar Thijs Zwageman heel kort antwoord op mag geven of Ajax landskampioen gaat worden, Thijs?
Ja, ik denk het wel. Ja, heel kort.
Dick?
Ja, denk het ook.
Sam?
Absoluut.
Ik denk het ook. Nou, dan weet u genoeg, luisteraar.
Positief.
Dat is bij deze dan afgekaart. Ajax landskampioen van 2022, toch? Wat misschien nog aardig is om even aan Dick Sinteny te vragen. We hebben dit seizoen het veel gehad over spelers die hun contract laten aflopen. We zien dat nu bij André Onana en Nusair Mazraoui. Dat zijn de twee gevallen waar het het meest over gegaan is. Dat lijkt een trend in het voetbal en een zorgwekkende trend.
Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen?
Nou ja, goed, het is wel eerder al geconstateerd. Het is iets wat bij Ajax wel veel mensen zorgen baart. Omdat het voor Ajax natuurlijk...
En dan heb je het over de directie van
ja,
de
directie RVC, maar gewoon binnen die hele club. Iedereen is daarvan doordrongen dat het... Nou ja, goed, kijk naar de begroting. Ajax heeft dat echt keihard nodig, transfergeld. En niet heel weinig ook. En dat geeft niet, want dat is het onderdeel van hun strategie. Alleen als je dat heel langzaam ziet, die de markt ziet veranderen... Hè, door die aflopende contracten, zowel internationaal als binnen je eigen selectie. En corona gooit toch wat roet in het eten hier en daar. Ja, dan is het wel logisch dat Ajax zich daar zorgen over maakt. Ze weet alleen, ja, het is moeilijk om daar iets mee te doen. Van der Sar vertelde in een interview dat Ajax zich wat principiëler op gaat stellen. Of moet gaan stellen, misschien. Ten opzichte van spelers die hun contract af willen laten lopen. Alleen ja, het is... Je zet ze ook niet zomaar op de tribune.
Nee, want daarmee gezegd dan gedaan ook.
Ja, dat is het. Je hoort heel snel van, oké, wil je die bijtekenen, dan ga je maar op de tribune zitten. Nou, los van het feit dat het natuurlijk gewoon heel erg slecht is voor de speler in kwestie en ook voor zijn waarde. Maar dat is voor de spelers, de andere spelers en ook voor de hoofdtrainer natuurlijk eigenlijk heel slecht. Nieuws zou dat betekenen. Onacceptabel.
Ja.
Je wil met de beste spelers op het veld staan. Moet je je voorstellen nu, Mazraoui zijn contract loopt af. Dat Ajax zegt, nee, jij gaat nu op de tribune zitten, want je wil niet bijtekenen. Ik denk niet dat Anthony daar heel blij van wordt. En ik denk ook niet dat Ten Hag daar heel blij van wordt. De rest van het team ook niet. Ja. Dus het is een heel lastig...
Om een beetje een tegenargument te geven aan die zorgen binnen Ajax van... Als je Ajax vergelijkt, de situatie van Ajax vergelijkt met die van vergelijkbare clubs... En dan moet je dus denken aan PSV, maar ook Salzburg, Porto. Van de clubs waar ze zeg maar in het internationale gebied op dit moment het middenmootje aanvoeren. Ze hebben wel gewoon een groepsfase gedomineerd met een selectie vol met 22, 21 en 22-jarigen. Dus er zitten natuurlijk wel genoeg spelers bij dat het nu nog wel goed komt. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat corona heeft wel spelers en clubs doen beseffen dat... Ja, er gebeurt heel veel qua onderhandelingspositie als je een contract uit laat lopen.
Ja. Nou ja, goed.
Nieuwe trend, ja.
Ja, maar en ook internationaal. Je ziet nu gewoon om de havenklap spelers gewoon gratis en voor niks van club veranderen. Mm-hmm. Ja, dat is voor nee, dat geld wordt ook onttrokken uit de markt. Ja, het klinkt nu echt als een enorme commerciële...
Klinkt vreselijk kill, Dick.
Ja, maar dat is wel de realiteit. En in die landen, hè, de grote voetballanden, hebben ze honderden miljoenen aan tv-geld. Ja, dat heeft Ajax niet.
Ja,
die
Ajax heeft dat rondgepompte geld nodig om...
80 miljoen voor de licht. Ja. 70, 80 miljoen voor Frenkie de Jong. Zo op zijn tijd heb je dat nodig. En als dat wegvalt, is het een... dat zei Van der Sar ook. Dan kan je gewoon niet op dit niveau blijven voetballen. Ja.
We gaan afronden. Ik wil jullie bedanken voor je komst. Dankjewel Thijs Zwageman. Dankjewel Dick Sinteny. Dankjewel Sam Planting voor de komst naar de Smet Studio. We ronden het jaar 2021 af als Brani. Jurjen Timber is de beste Ajax-ziet volgens ons geweest in de eerste seizoenshelft. Ik ga nog even wat meer mensen bedanken dan ik normaal gesproken doe. Dat is om te beginnen Josien Wolthuizen, die vanuit het Parool onze productie en coördinatie doet. Dankjewel Josien voor het meedraaien in ons team en daar een heel fijne leider van zijn. Dit was onze laatste opname in de Smet Studio. We hebben het hier altijd enorm naar onze zin gehad. Maar vanaf het nieuwe jaar heeft het Parool zelf de faciliteiten om podcasts op te nemen. En daar gaan we het vanaf 1 januari ook doen. Ik dank de mensen van de Smet, in het bijzonder Ivy van de techniek. En beneden aan de balie Mariska voor haar lieve medewerking met onze podcast. Dankjewel mensen van de Smet. Ajax hervat op zondag 16 januari de competitie en begint dan het jaar 2022 met de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. En de dag daarna gaan wij ook vrolijk weer verder met een nieuw jaar Brani de podcast. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren en een goed begin van het nieuwe jaar.
Jij ook bedankt, Benno.
Dank je, Sam.